Hallo mensen, dit is De Linkse Mannen. Ik ben de enige linkse man die hier nu even te horen is. Zometeen hoor je Bram Douwens ook in het gesprek dat wij gisteren op Noorderzon hadden met Pieter Omtzigt. In ongeveer 25 minuten bespreken we met hem de oplossingen die wij hebben gevonden tijdens onze shows op Noorderzon voor de problemen die er zijn. En we luisteren natuurlijk ook even graag met hem hoe het is om zo bij De Linkse Mannen te zijn.
De Linkse Mannen lossen het op.
We gaan een wrap-up doen van alle problemen en oplossingen die deze week de revue zijn gepasseerd. En dat doen we met op dit moment de virtuele leider van Nederland, Pieter Omtzigt. Ja. En dat gaan we dan zo meteen doen. We hebben ook alweer dat papiertje hier. Maar eerst nog even een paar open eindjes. Niet altijd, we willen geen nieuws missen.
Je hebt het goed hoor, Brans ook. Dat is het juiste papiertje.
Ja, ik heb het juiste papiertje bij me. Partijprogramma al klaar.
Ik heb aan het begin van de week 40 pagina's gepubliceerd met wat we doen. Dat zijn er meer dan welke andere partijen ook tot nu toe.
Een paar van akten. Gaan we in alle kiesdistricten meedoen? Ja, ik doe even 3 vraagjes nieuwsuur. Daarna gaan we anders.
Daarna wordt het...
Nou ja, dat zien we op 9 oktober. Ik bedoel, ik probeer inderdaad nu... Het gaat allemaal vrij snel.
Is er al een premierskandidaat?
Bram, wat
is
op.
Is 2 weken gewoon de baan kwijt vanaf morgen of zo, Marielle?
Liever niet eigenlijk.
Nee. Premierskandidaat. Nee. Het is ook, de partij die bestaat nu een week. En dan zou ik binnen een week een premierskandidaat moeten hebben of zo?
Van mij hoeft het helemaal niet, maar die vraag krijg je toch overal de hele tijd.
Bram wilde gewoon even een nieuwsuurtje spelen.
Dat ligt mij totaal niet. Neem het maar eventjes over.
Laten we beginnen met de behandelde problemen en oplossingen van de afgelopen 5 dagen. En kijken of we jou een beetje kunnen inspireren of dat de... oplossingen misschien nog wat meer nodig hebben. We hebben FC Groningen, rechtsstaat, gaswinning, klimaat, lage lonen, patriarchaat, AI, identiteit en Ter Apel. Nou, dat gaan we er even doorheen.
Gaan we even doorheen rammen.
Nog 3 minuten en 15 seconden.
Nee, we gaan maar dat gaat u al door.
Als u ergens anders heen moet, dikke.
Ga vooral in gang.
Nou, we beginnen met FC Groningen. Bram, die is voor jou, want ik haat voetbal.
Ja, FC Groningen staat er vrij slecht voor, natuurlijk, meneer Omtzigt, dat weet u ook. De oplossing die hier voorgedragen werd 1 miljard van de 30 miljard voor Groningen direct op de rekening van FC Groningen. Wat vindt u daarvan?
Ik zie FC Groningen niet meer. Kijk, ik woon in Overijssel. En daar hebben we FC Twente.
Ja.
Go Ahead Eagles. Heracles.
Ja.
En Pek Zwolle.
Ja.
En geen van die 4 clubs speelt tegen FC Groningen. Dus ik vind het lastig om te zien hoe ze spelen op dit moment.
Ja.
Maar dan toch, merk toch wel dat het een handige politicus is, hè?
Ik dacht ik zou kunnen stemmen op Pieter Omtzigt, maar dat gaat nu heel snel, want dat minder wil.
Dan gaan we
dit
door met een...
Het is maar goed dat je FC Twente niet goed volgt, want dan had je een grap gemaakt over een Turkse club deze week.
Oh ja, nee, goed. Nee, goed.
5-1 verliezen in Turkije was ook
goed,
niet...
Goed, dus in Europees voetbal, ik bedoel, dat goed, nou maar. Ook dat nog. Jong Utrecht.
We gaan naar een thema wat je meer ligt.
Succes met Willem II dit weekend.
We gaan naar een thema wat je meer ligt, denk ik, de rechtsstaat. Eerst toeslagen en Groningen oplossen voordat je met iets nieuws begint. Wat vind je van die oplossing?
Ja. Nou, het had al opgelost moeten zijn. Dit is een heel pijnlijke. Want zowel Groningen en toeslagenschandaal, maar zowel Groningen als het toeslagenschandaal, maar natuurlijk ook een aantal andere dingen. We hebben het duo gezien, in omvang iets kleiner, maar laat zien dat die rechtsstatelijkheid helemaal weggezakt is. En dat is waarom ik met dat goed bestuur gekomen ben. Op dit moment, de manier waarop wij op dit moment problemen oplossen, lossen we geen enkel probleem op. Als we dingen buiten het kabinet om blijven regelen. En vorig jaar was dat 40 miljard euro uitgeven. Alle besluiten buiten het kabinet omnemen. Nou, we hebben deze week nog weer een leuk voorbeeld gezien waarbij dat gebeurde. Dan los je problemen niet op.
Nee.
En als je ook je informatie allemaal achterhoudt, dan gebeurt dat niet. Dus ja, dit moet opgelost worden.
Ja,
maar als je vraagt of dat eerst moet gebeuren... Ik vrees dat dit nog een aantal jaar gaat duren.
In het partijprogramma, inderdaad, wat we natuurlijk ook wel gelezen hebben, die natuurlijk best op orde is, van er moeten allerlei democratische vernieuwing plaatsvinden. Ja. Renske Leijten, jouw naaste collega, zegt dat is allemaal leuk en aardig, natuurlijk moet het gebeuren. Maar zorg nou eerst dat in Groningen het goed gaat en dat de toeslagenouders, en dat is natuurlijk jouw portefeuille ook eigenlijk altijd geweest, dat geregeld is en daarna kun je pas daarmee beginnen. Want zo win je echt het vertrouwen terug van de burger.
Daar ben ik het me half mee eens. En dat komt om de reden waarom het herstel van het toeslagenschandaal is misgegaan, is dat ze in het katshuis, zonder de problemen te kennen, want die hadden ze gewoon 4 jaar lang genegeerd, binnen 24 uur een oplossing bedacht hadden die niet werkte. Ze belde Renske en Renske zei nee, dit moet je niet doen. Ze belde mij en ze zei ik ben het er niet mee eens.
Dat was die compensatie van 30.000 euro, toch? Hè?
Maar die 30.000 euro die werd ook betaald aan gezinnen die maar 100 euro moesten terugbetalen. Ja. En wij zeiden onmiddellijk van maar waarom zou je dat doen? En waarom zouden die gezinnen bijvoorbeeld alle duo-schulden kwijtgescholden krijgen? Dus ze krijgen een overcompensatie voor één groep. En de groep die echt in de problemen zat, die werd achteraan gezet. Want je moest eerst zoveel mogelijk mensen helpen. En dat was natuurlijk makkelijkst. Was veel goud uitbetalen aan mensen die niet veel tekort gekomen waren. En daarmee liep de hele operatie vast. Ja. Die operatie is vastgelopen vanwege slecht bestuur. Het katshuis is niet een plek om besluiten te nemen. Je neemt besluiten, je voert wetten in, je doet voorstellen, je praat met de Tweede Kamer. Dan stem je en dan begin je. Maar wat deden ze bij het katshuis? Ze gingen met z'n allen 24 uur bij de haard zitten en dachten dat ze het probleem konden oplossen. En toen hebben ze gezegd, dit gaan we doen. Ze hebben dat met ministeriële regelingen gedaan, zodat niemand meer terug kon. En daarna kwamen ze naar de Kamer en de Kamer kon alleen ja of ja zeggen. Ja, en daarom, je moet die bestuurscultuur op een normale manier besluiten nemen. Als je zo je voetbalclub zou runnen, een slecht voorbeeld in Groningen.
Ja, dat is gewoon echt zo makkelijk de hele tijd. Wat is het nou voor sfeer hier meteen?
Misschien kunnen we zo dan weer we kunnen wel een andere voorzet geven of zo.
Maar je hebt hier zelf iemand die komt er met een SC Barcelona.
Gaat hij met de rug naar me toe staan?
Ja, ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is. Hij was zichzelf een hele rare manier aan het voordragen volgens mij. Maar daar gaan we zo meteen misschien
over doen. Nee, maar gewoon even heel serieus. Als je het bestuur dus niet normaal terugbrengt zoals je moet besturen. En ik meen dat wel serieus. Ik bedoel, en als bij een voetbalclub de voorzitter een nieuw veld koopt zonder dat hij dat overlegd heeft met het bestuur. Of gewoon zegt, ik ga, weet ik niet wat doen met een nieuwe spits of met de kantine. Ja. Dat is een bestuursbesluit. Daar heb je het over. Dan heb je een discussie met z'n allen. Dan denk je, is het verstandig?
Maar dus die Groningers en die toeslaghouders hebben het ook alleen maar aan als er gewoon systematisch iets verandert. Dat is eigenlijk je punt. Dat je
nou, als we zo blijven doorbesturen, dan krijgen we het volgende schandaal binnen no time. En,
maar dan...
Nee, we
hebben geen publieksparticipatie.
Ja.
daar doen wij dan niet aan. Wij zijn wel een beetje de linkse dictatoren.
Ja.
Ja.
Heel marxistisch zijn wij, meneer.
Nou, dit is allemaal niet...
Groningen.
Ja, we gaan verder over de gaswinning, want we hadden hier Sandra Beckerman. En Sandra Beckerman die zei, ja, laat burgers gewoon zelf beslissen wat er al met die miljarden gebeurt die naar Groningen komen. Ga het gewoon van deur tot deur doen en op maat. Geef gewoon al die Groningers een bedrag en laat ze daar zelf over beslissen wat ze daarmee willen.
Sandra heeft gewoon gelijk dat de meerderheid van het geld is tot nu toe naar de consultants en naar de adviseurs gegaan. En dat kan absoluut niet. En af en toe moet er inderdaad een schatting en een taxatie gemaakt worden. Dus begrijp me niet verkeerd dat je iedereen er overal uit moet houden. Er moet op een gegeven moment goed met ook overheidsgeld omgesprongen worden. Maar zoals deze operatie opgezet is, is het net zoals bij het herstel van het toeslagenschandaal. Het gaat niet gebeuren. En daarom hou ik wel van dat soort oplossingen van pak het nou wijk voor wijk aan. In plaats van op deze manier.
Dat is eigenlijk een goed
en misschien
goed
niet helemaal burger voor burger, maar je bent wel bereid om wijk voor wijk of groep voor groep.
Nee, ik zou het wel per wijk of per dorp aanpakken. Ook omdat het daar soms ook nog best wel problemen geeft binnen straten waar mensen volledig anders behandeld worden. Maar eenvoudig is deze niet, zeg ik hierbij.
Nee. Klimaat. We spraken hier ook met iemand van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Demonstreren en niet inbinden. Alle gestelde klimaatdoelen moeten worden gehaald. We moeten offers maken om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Nou, het lijkt me een hele makkelijke oplossing, meneer Omtzigt.
Ja.
En door.
Dat demonstreren. Ja. Dat gaan ze elke dag doen op de A12. Dus dat kunnen we zien vanuit ons kantoor in de Tweede Kamer. Dat snap ik.
Maar goed, zij denken ook, hè, bedoel, wat zou dan een oplossing voor klimaat zijn? Wopke Hoekstra?
Nee, FC Groningen. Kijk, ik heb de afgelopen jaren geprobeerd te zeggen, voer nou een beetje rationeel klimaatbeleid.
Ja.
En dat zou ik graag in die discussie terug willen hebben. Klimaatbeleid lijkt religieuzer dan welk beleid dan ook. Als je het stempeltje krijgt, het is voor het klimaat, dan gaan alle sluizen open, dan is het goed. En als het stempeltje niet op zit, dan mag je het niet doen. En als het stempeltje er nu wel op zit en morgen niet, zeg met biomassa, dan mag je er eerst heel veel geld aan uitgeven en daarna niet. Dus haal het eens uit de religieuze sfeer, kom er eens rationeel mee te zitten en draai dan een paar dingen om. En een van de dingen waar ik me de afgelopen jaren echt aan geërgerd heb, is dat wij klimaat prikkels, als economen noemen we dat prikkels, die hebben we losgelaten op mensen met een laag inkomen. Dus de gasprijs is omhoog gegaan, maar u begrijpt dat we in 2017 26 cent belasting op een kuub gas betaalden en nu 48 cent. Dus de belasting is heel hard omhoog gegaan. En ja, mensen met een laag inkomen kon, en zeker als de huizen niet goed geïsoleerd zijn, dat was in Groningen het geval, want ja, gas zat, dan die betaalden de prijs en konden ze niet verwarmen. En de subsidies, met Tesla's en zonnepanelen, die gingen naar de top van de inkomenspyramide. Maar normaal doe je dat anders. Dat leer je als eerstejaars econoom. Als u een heel hoog inkomen heeft, dan kunt u prima de prijsprikkel, zoals dat economen dat noemen, die kunt u prima aan. Maar nee, die kregen de subsidies. Dus meer subsidie aan de onderkant, meer prikkelen aan de bovenkant.
Want dan zorg je ervoor dat er meer mensen eigenlijk dus zorgen dat het, nou ja, dat de klimaatdoelen misschien gehaald kunnen worden. Omdat het ook duidelijk wordt dat je het zelf kan gaan, dat je het kan betalen. In plaats van dat het een soort van, ja, leuk en aardig die klimaatdoelen, maar ja, ik kan het gewoon niet betalen.
Nou ja, kijk, ik bedoel, het vereist ook enige planning vanuit de overheid. Als wij klimaatdoelen hebben, dan zullen we moeten bedenken hoe we de komende 30 jaar alle huizen met een heel zuinig energielabel krijgen. En zien wij op dit moment, dat is niet een planning van 5 of 10 jaar, dat is een planning van 20 of 25
toch,
jaar.
Maar kijk, toch, het is wel interessant, hè, want ik geloof inderdaad het realisme en dit, precies wat u nu zegt, hebben we ook wel besproken in onze podcast een keer. Hè, dat het heel gek is dat je mensen die een Tesla kunnen kopen en zonnepanelen kunnen betalen, ja, natuurlijk kunnen die zeggen van ja, het moet beter met het klimaat, maar als je gewoon inderdaad een heel gammel huis in, weet ik veel waar, in
dat
was het moeilijker. Maar toch is het zo, kijk, die demonstraties nemen toe en toe en toe en toe. En die druk wordt groot en groot en groot en groot. En ondertussen zegt u zo meteen, ja, dan moet deze klimaatbeleid gevoerd worden. Dat wordt een grote clash dan. Want het onbegrip is gigantisch nu tussen die twee verhalen.
Ja, en als politicus heb je uit te leggen waarom je bepaalde keuzes maakt.
Ja.
En laat ik nou zo zeggen, ik ben blij dat we het hier over hebben. Want een van de dingen die ik in de verkiezingscampagne van 2021 gemist heb, is wat voor klimaatbeleid willen we voeren. En daarna hadden we een enigszins chaotische formatie. En toen de formatie voorbij was, werd er 35 miljard uitgegeven aan een klimaatfonds. 25 miljard aan een stikstoffonds. En er was weinig voor bestaanszekerheid. Had dat dan even voor de verkiezingen gezegd, dan hadden we met z'n allen kunnen praten, is dat een fatsoenlijke hoeveelheid geld voor het probleem? Nou, ik hoop dat we deze campagne het in ieder geval gaan hebben van, nou, wat vinden we nou redelijk wat we voor welk beleidsterrein aan het doen zijn? En klimaat is één van de doelen, maar niet het enige.
Ja. Nou, daar sluit denk ik de volgende oplossing wel bij aan, voor een deel in ieder geval. Want het volgende probleem waar we het over hebben gehad is lage lonen. Nou, en er was hier de secretaris van de FNV, Bart Plaatje, en die zei de oplossing staken.
Ja.
Dat helpt?
Ja. En wij verzinnen het ook niet, hè, meneer Omtzigt. Wij nodigen die mensen uit en die zeggen dat dan.
Ja, nee, dat staken. Snap ik. Ja, dat... En dat werkt goed, staken. Of is dat niet alles?
Nou, we moeten in Nederland een discussie hebben hoe je kunt rondkomen. Die bestaanszekerheidsdiscussie, die hebben we nooit meer gevoerd. Mm-hmm. Ik heb 1,5 jaar geleden die motie ingediend van, nou, zoek eens uit of het bestaansminimum nog klopt.
Ja.
Nou, en dan komt er een rapport en dan iedereen schrikt en zegt, nee, dat wisten we dat eruit kwam. Maar als jullie het wilden weten, hier ligt het. Nee, je hebt daar miljarden voor nodig. Dat gaat alleen nog aan mensen die op minimumloon zitten of op bijstand. Er zit ook nog een groep die daar net boven zit, die ook grote moeite heeft om rond te komen. En er zit nog een hele grote groep in Nederland die geen woning heeft. We hebben een woningtekort van 390.000 woningen. Dus als je in een private huurwoning woont van meer dan 1000 euro, ja, dan in plaats van een gesubsidieerde woning van de woningbouwcorporatie, dan kan je inkomen wel een paar 100 euro hoger zijn, maar je houdt aan het eind van de maand minder over dan iemand met een bijstandsuitkering.
Ja.
Dat vergeet een aantal mensen hier.
En dus dat is waar we het over hebben als het gaat over bestaanszekerheid.
Twee dingen. We hebben het over, is het sociaal minimum, wettelijk minimumloon, bijstand, is dat hoog genoeg? Kun je ervan rondkomen? Het tweede waar het over gaat is, weet je überhaupt hoe je aan het sociaal minimum komt? Stel je voor, je bent een bijstandsmoeder. Je werkt 3 dagen per week tegen minimumloon. En je bent gescheiden. Dan heb je in Nederland dus recht op het loon dat je krijgt. Bijstand, bijzondere bijstand, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, energietoeslag.
Zat 10 over de 8, hè, Pieter? Ga maar door dit.
Ja, maar je moet wel een expert zijn in administratie. En ik heb het over een bijstandsmoeder die werkt. Dus als jij 2 of 3 kinderen, kleine kinderen hebt, dan zou het kunnen zijn dat je hobby 's avonds niet is om die administratie van die 10 regelingen te voeren. En als je er ook maar eentje moet terugbetalen, ga je helemaal nat. Bestaanszekerheid heeft niet alleen te maken met de hoogte van het inkomen, maar ook van kan ik het op een normale manier of moet ik niet een totale administratie gaan voeren om het rond te krijgen. En als wij door blijven gaan met de CPB-modellen zoals we nu doen, dan gaan we voor elk probleem een nieuwe toeslag creëren. Ja. Want dat is efficiënt in de modellen. Voor mensen onbestaanbaar. Ja. Een voorbeeldje van de mbo-studenten vraagt 1/3 de zorgtoeslag niet aan. En de zorgtoeslag is een van de eenvoudigste om aan te vragen voor degene die het ooit geprobeerd hebben. Dus dan hebben we theoretisch gezien hebben we het allemaal geregeld. In de praktijk komen die jongeren in armoede terecht. Nee. Het derde wat we moeten doen is niet alleen letten op de hoogte van het inkomen, maar ook of de basisvoorzieningen, goed eten, betaalbare zorg, onderwijs en huisvesting beschikbaar zijn. En dan heeft de overheid een rol in te spelen. Het is niet allemaal staatshuisvesting. En dat hebben we een beetje verzaakt. Om het meest gênante voorbeeld te noemen, dat is energie. We hadden een enorme gasbel. Hier in Groningen. Er is nooit beleid geweest hoe die gasbel zekerheid biedt aan de Nederlandse bevolking op het moment dat het erg koud wordt of we geen gas van buiten krijgen. Dat ging nog voor de tijd van de aardbevingen, hè? Er was dus geen beleid dat dacht, oké, dat betekent ook dat we het kunnen gebruiken als wij het zelf nodig hadden. En wat bleek? We hadden ongeveer net zoveel gas nodig als we aan het winnen waren, maar we hadden het allemaal aan het buitenland verkocht.
Ja.
Dat is toch niet heel slim.
Meneer Omtzigt, we moeten wel. Er zijn nog meer problemen.
Patriarchaat bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Kijk, het is.
Ja, een van de andere problemen die ik nog niet benoemd had, is het feit dat we als politici alles binnen 30 seconden moeten oplossen.
Dat is,
als je het binnen 30 seconden had kunnen oplossen.
Ah ja, makkelijk hoor. Ja. Makkelijk.
Jullie zeiden dat je maar, nog naar voorstelling moest,
hier
toch?
Staat, het patriarchaat, hier staat wel weer, hè, de witte man.
Ja.
Het op te lossen voor ons.
De oplossing die hier werd aangedragen is, doe als witte man
een stap
achteruit.
Terug. Zet een stap achteruit.
Je staat hier vrij strak tegen het podium aan, dus letterlijk wordt lastig. Ja. Maar hoe kijk jij tegen die oplossing aan, doe als witte man een stap achteruit?
Ja, ik heb thuis 5 vrouwen, dus ik weet niet hoeveel ik te zeggen heb.
Oké, dat is een goed antwoord, lijkt mij. We moeten dus, laten we een beetje overgaan.
Nee, maar jongens, echt. Ik ben ontzettend blij dat andere politieke partijen bestaan zeker en het goed bestuur overnemen. Want ik hoop dat we discussie over die dingen gaan hebben. Ja, dat meen ik serieus. Dus ik wil dat die dingen.
Ja.
Maar ik zat helemaal niet te wachten op deze stap zelf, nee.
Nee, het voelt
toch een antwoord. Hè? Jij dacht, hij gaat het nu gewoon spinnen, maar toch een antwoord.
Gisteren hadden wij een hele andere, gek, maar we gaan al die hele andere route, maar we moeten al die problemen toch even bij langs. Heel interessant, kunstmatige intelligentie hadden we het over. En nou was Maxime Februari hier de gast en die zei van ja, kunstmatige intelligentie is zo'n groot probleem aan het worden. Het zou dezelfde urgentie moeten krijgen van politieke partijen als klimaat. En dan zei hij net vooraf van, ik heb gisteren met Maxime gebeld. Dus er komt iets in het verkiezingsprogramma over kunstmatige intelligentie.
Ja.
En waarom is dat volgens jou noodzakelijk?
Nou, omdat lees zijn boek. Dat laat het zeer goed zien. De effecten van kunstmatige intelligentie op de wijze waarop met dingen omgaan zijn vrij groot. Ik bedoel, wij dachten al dat die algoritmen die de Belastingdienst en dingen en duwen gebruikte intelligent waren. Dat waren ze vooral niet. Niet alle kunstmatige intelligentie is heel intelligent. Maar het kan ook een grote impact hebben op de wijze waarop wij de samenleving inrichten.
Ja.
Wat technologie op dit moment doet, daar hebben we te weinig discussie over.
Er komt echt een goede paragraaf over in het partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract.
Ja.
Ja, laten we hopen dat de andere partijen dat dan ook doen. Kort nog over identiteit. Ja, we zijn er bijna. En dan hebben we alles opgelost. Dat is ongelooflijk.
Ongelooflijk, ja.
En ook nog jouw opbouwende kritiek erover gehad. Ja, net hebben we het over identiteit gehad. En er werd eigenlijk gezegd, we moeten elkaar beter uitleggen wat het probleem is. En ook begrijpen dat je zelf wel eens in de fout kan gaan. Dat is een vrij zachte oplossing. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, dat is essentieel. Dat vind ik een hele goede oplossing. We hebben in Nederland een cultuur dat als je iets fout gedaan hebt, dan ben je fout geweest. En dan gaan we echt het kleedje onder je vandaan trekken. Dus op het moment dat iemand sorry zegt, dan gaan we er nog 20 keer tegen aantrappen. En dat betekent dat je, als je denkt dat elke fout betekent dat je in het zwart-wit spectrum, in het zwart spectrum komt, dan zoek je eigenlijk alleen in Den Haag of mensen die heilig zijn of mensen die de boel belazeren. Maar de meeste van ons, die maken af en toe een foutje. En als we daar iets ontspannender mee om zouden gaan, ik bedoel, even voor de helderheid, als andere partijen dit land gaan besturen, worden er ook fouten gemaakt. En dezelfde fouten, zal ik u verzekeren. Het is het feit dat we jarenlang doorgaan met die fouten en dan net doen alsof er niks aan de hand was. Daar zit het grote probleem. Dus ik denk dat dit eigenlijk een veel belangrijker deel van de oplossing is. En dat klinkt heel zacht, maar dat is het niet. Maar dat vereist wel dat we ook een zekere mildheid hebben op het moment dat iemand gewoon zegt, nou ja, misschien had ik het iets anders moeten doen. Ja. En dat ga ik de volgende keer ook doen.
Tot slot, Ter Apel.
Ja.
Ja, we hebben helaas niet heel veel tijd, maar we moeten toch iets over zeggen. Het kabinet is geklapt op asielbeleid. Dat was onnodig. Vond u?
Ik had niet de indruk dat het kabinet op zich nog in staat was om onderling te overleggen en tot oplossingen van problemen te komen. Dus als het hier niet op zou klappen, zou het op iets anders klappen. Ja. Dus er zat niet een soort intern consistente groep meer. En ja, dan klapt het ergens op. Nou, ja. Dan klapt het hierop. Ja,
ja. Maar inmiddels hebben we even kijken. Het ging over de beperking van de gezinshereniging. En het ging over de Tunesië-deal is inmiddels afgesloten. Er zijn zorgen over dat er toch weer inderdaad duizenden mensen in Ter Apel, zeg maar, door Ter Apel heen moeten in september, oktober. Ja. Een groot probleem. Hoe gaat u dat oplossen?
Nou, het eerste wat ik het kabinet wel kwalijk neem is iets anders. Het kabinet kwam er niet uit op de nareizigers. De nareizigers is, we hebben vorig jaar 400.000 migranten naar Nederland gehad. 200.000 vertrekken er weer, dus we hebben in totaal 200.000 mensen die bij Nederland komen. Als je het zulke soort grote migratiestromen hebt, kan ik u verzekeren, lost u het huisvestingsprobleem in Nederland nooit op. De allergrootste migratiestromen zitten op dit moment in arbeidsmigratie en in studentenmigratie. Expats hebben een belastingkorting waardoor ze op de 30% van hun salaris geen belasting hoeven te betalen. En daar zijn er nogal wat van. Die verknallen ook volledig de huurmarkt in Amsterdam, want gewone mensen kunnen daar niet tegen. De mensen die, zeg maar, de Oost-Europese arbeiders, die worden uitgebuit. En dat hebben we al in een parlementair rapport van de commissie Koopmans in 2011. Dat weten we van de commissie Roemer in 2020. Daar zul je strakker moeten handhaven op arbeidsomstandigheden. Mm-hmm. En bij studentenmigratie. Ja jongens, als we Nederlandse, als we Engels aan universiteiten gaan spreken en we hebben bijvoorbeeld hele opleiding psychologie alleen in het Engels, waar Duitse studenten komen en dan weer weggaan, wie heeft daar wat aan? Dat kun je inperken. Trouwens niet helemaal, ik heb een hele studie in het buitenland gedaan, inclusief PhD, dus u mag onmiddellijk beginnen van, hé, dat is een leuk bedacht van u.
Dat snap ik, maar dat is toch een belangrijke... Maar,
ja. Waarom, en dan heeft het kabinet een pakket maatregelen,
ja.
Dat wordt gedragen door VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En dat gaat net niet zo ver dat ze ook nog iets kunnen doen aan die nareizigers. Nou, dat snap ik. Voer dat pakket uit. Ga niet nog anderhalf jaar lang wachten tot het probleem met de huisvesting groter wordt, dat het probleem met de studenten groter wordt, het probleem met de arbeidsmigratie groter wordt. Voer dat uit.
Maar omzicht, ik ga nu de vraag die u, dat geloof ik, de vraag die u gaat krijgen als u dit gaat zeggen in al die verkiezingsdebatten die u gaat doen. Het zal zo zijn dat er te veel mensen komen naar Nederland om voor die huisvesting en dergelijke. Maar is het niet makkelijk zoeken naar een zondebok op deze manier? Het komt toch juist, u kan ook zeggen, ja, het komt omdat de VVD, het neoliberale beleid, gewoon heeft voor gezorgd dat er überhaupt te weinig huizen zijn. Is het nu niet makkelijk om te wijzen naar die migranten? Of er een arbeidsmigrant is of een studiemigrant is?
Nee, maar als u dat stuk van mij gelezen hebt, heb ik er ook expliciet bij gezet.
Ja, ik heb dit zelfs van u gelezen, volgens mij.
Ja, nee, ja. Dat, die 40 pagina's.
Ja, ja.
Dit is niet de schuld van migranten. Dit is onze eigen falende huisvestingsbeleid.
Goed zo. Dus okay. Het is... Ja. Dat vind ik belangrijk om te... Ja, maar het is belangrijk om te zeggen, volgens mij, want daar begint het toch wel mee.
Maar dat staat er ook bij.
Ja.
Ik bedoel, wij hebben in 2010 is het ministerie van Volkshuisvesting afgeschaft. En we hebben eigenlijk, en we hebben overigens, als je de bevolkingsvoorspellingen van 2014 erbij pakt, zijn er sindsdien ongeveer 600.000 meer migranten hier gekomen netto dan in die bevolkingsvoorspelling. Zou die niet gekomen zijn, dan zou er geen groot huistekort zijn. Maar als die komen, dan dien je huisvestingsbeleid aan te passen. Dat is heel simpel. Ik bedoel, anders komen andere mensen in de problemen. Dat is ook een beetje het probleem van de spreidingswet. Het probleem van de spreidingswet is niet dat elke gemeente wat moet doen. Het probleem van de spreidingswet is dat we gemeentes hebben waar mensen die gescheiden zijn bij elkaar moeten blijven wonen nog jarenlang, omdat er geen woning beschikbaar is. En dat kinderen niet een half jaar later uit huis kunnen, dat kan prima. Maar
okay.
Jaren en jaren en jaren bij hun ouders vastzitten, omdat ze geen woning kunnen krijgen. Dus het probleem zit dat we de schaarste heel erg aan het verdelen zijn. En dan moeten we dan ook gewoon eerlijk op zijn dat we dat op deze manier niet oplossen.
Goed zo. Okay.
Vertel mij nu eens waarom expats bijvoorbeeld 30% belastingkorting zouden moeten krijgen.
Dat vind ik onterecht ook, ja.
Ja. Nee, dus zijn we zijn het denk ik niet overal 100% over eens. Dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, dat is, nee, maar, zou je één politieke partij hebben.
Dat zou heel bijzonder zijn.
Maar daar gaat het wel zo naartoe volgens mij, meneer Omtzigt.
Nee, alsjeblieft. Nou heb ik helemaal hoofd- en buikpijn tegelijk. Nou,
we hopen in ieder geval dat uw politieke assistent hier goed heeft meegeschreven.
Medewerker, politiek.
Modelijk medewerker. Ja. Oh, de PA dacht ik altijd. Ja, nee, PA. Nee, PM is het nu.
PM, ja.
Nou, weten we dat ook weer. Het lijkt ons in ieder geval goed dat het partijprogramma snel af is, maar daar zijn jullie heel hard aan het schrijven. Mochten jullie nog ministers of staatssecretarissen zoeken, nou volgens mij is er al hier al het een en ander aangeboden.
Ja. Nee,
daar hebben we het niet per se over gelijk hoor. Nee.
Zou
in ieder geval, Roy Rienes.
Zijn het willen?
Nee. Maar zou ik het kunnen? Vind ik leuker om te horen.
Even wat ego. Laten we het daar niet te lang over hebben. Sommige mensen twijfelen misschien wel of u links genoeg bent. Of je links genoeg bent. Ik tutoieer altijd. Jij foevoieert.
Ja, zeker. Ja.
Dat vergeten we soms. Maar hoe was het om hier bij de linkse mannen te zijn?
Ja, ik vind het heel leuk. En ik zou het ook heel jammer vinden als we ook tijdens de verkiezingscampagne allemaal een beetje in onze eigen cocon gaan zitten van ik ben links, dus ik ga met allemaal linkse mensen praten. Of ik ben rechts, ik ga met allemaal rechtse mensen praten. Of ik woon in de Bijlmer, dus ik spreek alleen mensen in de Bijlmer, wat we net duidelijk hoorden. Dit land is één land en dat zullen we samen moeten opbouwen. En jullie hebben hier in Groningen als een van de weinigen gezien wat het betekent als een gedeelte van het land volledig vergeten wordt jarenlang. Maar dat betekent wel dat we ook overal met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat is niet via een tweet, zeg ik u erbij.
Een X.
Wat?
Een X.
Een X.
Een X. Ja, een sorry, X. Ik ben helemaal. Ik ben al oud aan het worden.
Ja, goed. Maakt niet uit hoor, dat hoef je ook niet te weten. Bro.
Dankjewel, Pieter Omtzigt. Je mag weer gaan zitten.
Dit was het gesprek met Pieter Omtzigt op Noorderzon op 26 augustus. Mocht je nu denken, ik vind het belangrijk dat dit soort programma's gemaakt worden, of ik wil meer weten van De Linkse Mannen, ga dan naar delinksemannen.nl. Daar vind je al onze podcasts en ook informatie over hoe je ons werk kunt steunen. Dankjewel voor het luisteren.
De Linkse Mannen lossen het op.